Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonderberg, zal voorgaan. Een bijzonder woord van welkom aan de tussenclub uit Hardingsveld, die deze morgen in ons midden aanwezig is. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 115, vers 1. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, en ook vers 2. Nochtans is God het doel van onze lof. We zingen nu het eerste en tweede vers van Psalm 115. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit op toonhoogte 171. Alle drie de versen. Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid. O gij glans der heerlijkheid, licht, uit God geboren. Op toonhoogte 171. Nadat wij ons geloof hebben beleden, zingen we opnieuw uit Psalm 115 en daarvan het 5e, 6e en 8e vers. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer, hij is hun hulp, hun sterkt en al hun eer. Vertrouw op God, gij alle die hem vreest. De algoede God die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aard heeft voortgebracht, beschenk u met zijn zegen. En wat er verder volgt in de versen 5, 6 en 8 van Psalm 115. Samen met Gods wereldwijde kerk doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, op deze hemelvaartsdag zijn we samengekomen in de kerk, verbonden met wie thuis bij de kerkradio vertoeft, omdat we willen horen. Horen naar uw woord, in feite wat u ons te zeggen hebt. En we danken u dat u, o Heere Jezus Christus, ondanks het feit dat u weer naar de hemel bent gevaren en al zo ongeveer 2000 jaar niet meer onder ons aanwezig bent in levende lijven, toch er bent in het gewaad van uw woord en dat u werkt. We willen u bidden of u ons open oren wil geven en harten die kloppen tot uw dienst bereid. We willen u vragen of u ons en in luisteren en in spreken, in zingen en in orgelspel, u wilt laten bedoelen. En dat we voor een moment al het onze eraan geven. Zodat dat niet in de weg staat, maar dat we echt betrokken zijn vanaf de aarde op de dingen van u in de hemel. En dat die twee in den beginne samen geschapen zijn. Dat is uw werk, o God. En ook al is er een gigantische kloof gekomen tussen hemel en aarde, u hebt die zelf wel overbrugd door het zenden van uw Zoon Jezus Christus, opdat we in zijn komen en gaan de enige weg ontdekken voor het eerst of opnieuw om met u contact te hebben, om met u te wandelen, om te merken dat u er wilt zijn, ondanks ons, toch voor ons. Zo lief hebt u deze wereld gehad. Heren, we bidden van u, zegen ons hier tezamen. Zegen onze jongeren van het Kompas die in Didam vertoeven. En geef ook hen een goede hemelvaartsdag rondom de open Bijbel. We bidden u voor de jeugd van tegenwoordig, ook de jeugd uit Haringsveld. En geef, Heere God, dat we, of we nu jong zijn of oud, met dat woord van u uit de voeten kunnen, achter u aan. En dat wat ons ook zou kunnen mogen belemmeren, weggeruimd wordt. We mogen het echt als grof vuil bij u neerzetten. Heere, wil ons horen, niet omdat wij dat waard zijn of verdiend hebben, maar uit genade alleen. En daarmee bedoelen we om het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Amen. We lezen met elkaar twee gedeelten uit de Bijbel, allebei uit het Nieuwe Testament. Eerst Marcus 16, de versen 9 tot en met 20. En vervolgens uit het Evangelie van Johannes, het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Het laatste hoofdstuk uit het evangelie, zoals Marcus dat heeft moeten opschrijven. Versen 9 tot en met 20 lezen we nu eerst. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden ze het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard dan 2 van hen, terwijl ze wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar ze geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl ze aanlagen, en hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat ze hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen ze spreken, slangen zullen ze oppakken, en als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Johannes 14 en daarvan de versen 1 tot en met 14. Daar meldt ons de evangelist Johannes de woorden uit Jezus' mond: laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. Thomas zei tegen hem: Heere, we weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Filippus zei tegen hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: ben ik zo lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen: laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij is, die in mij blijft, doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, en zo niet, geloof me dan om de werken zelf. Voorwaar, zeg ik u, wie in mij gelooft zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Tot zover. De tekst voor de bediening van het woord vindt u in de laatste twee versen van het evangelie, zoals Marcus dat moest opschrijven. De versen 19 en 20 van Marcus 16, waar wij lazen: de Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Voordat we dit overdenken, willen we eerst nog zingen, en wel van Psalm 89, de verzen 8 en 10. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken, dag en nacht. De verzen 8 en 10 van Psalm 89. Gemeente des Heren, als je de evangelist Marcus zo leest, wat we ook deden uit zijn laatste hoofdstuk van zijn evangelie, dan lijkt het net alsof die hemelvaartsdag heeft plaatsgevonden op de avond van de eerste paasdag. Het einde van zijn evangelie is zo samengeperst, zo compact. Andere evangelisten hebben dat veel breedvoeriger. We hebben een stukje gelezen uit Johannes, waar Jezus bezig was met zijn afscheidsredenen, toespraken. En Johannes is heel breedvoerig. Die beschrijft ook na Pasen haast van dag tot dag, of nou ja, van week tot week, wat er gebeurd is. Marcus is het kortste evangelie. En eigenlijk zijn we het van Marcus wel een beetje gewend dat hij alles zo op één pakt. Denk maar aan hoofdstuk 1, waar we begonnen zijn, het begin van het evangelie van Jezus Christus, en daarna gelijk erachteraan de preek en de doop van Johannes de Doper. Dat is Marcus. Zonder ook maar iets te zeggen over Bethlehem, of over de kribbe, of over de engelen in de velden van Efrata en het ere zij God. Kort en krachtig begint hij en kort en krachtig gaat hij door. Dat is de stijl van Marcus. En die tussenliggende periode, die vult hij op, die verbindt hij aan elkaar door hele korte woordjes als nadat en weer, terstond, gelijk. Nou, dat gebeurt ook in onze tekst, vers 19 en 20. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel. Nou, daar heeft best wat tussen gezeten. Hè? Nadat hij tot hen gesproken had en dat hij opgenomen werd in de hemel. 40 dagen, om precies te zijn. Maar haast triomfantelijk geeft Marcus dat weer, de Heere dan. Op een toon waarbij je het haast voor je ogen ziet gebeuren. Dat de Heere Jezus opgenomen werd in de hemel. Het was ook triomfantelijk wat daar gebeurde. Er was immers overwonnen. De dood, het graf, de grootste vijand, de zonde. En Jezus had zijn werk volbracht en afgemaakt. En daarbij ook nog kant en klaar gemaakt om het te kunnen gaan uitdelen door de discipelen aan iedereen. Ga heen in heel de wereld en preek het evangelie aan alle schepselen. Een geweldige opdracht. En daar komt, om zo te zeggen, geen einde aan. In heel de wereld, aan al de schepselen. Wat dat betreft kun je zeggen dat we ook vanmorgen niet worden overgeslagen. Jammer natuurlijk voor degene die wel oversloeg. Maar goed, dan hebben we weer een taak, ook naar hen, om het te vertellen waar het over ging. Dat is onze opdracht, om het evangelie aan de man, de vrouw, de jongen, het meisje te brengen. Alleen, dan is natuurlijk wel de vraag wat dat evangelie is. Is dat het kerstevangelie? Is dat het evangelie van het lijden en sterven, Goede Vrijdag, maar ook de opstanding Pasen? Of is dat het hemelvaartsevangelie? Ik denk dat Marcus heel goed heeft begrepen van de Heere Jezus dat het gaat om het evangelie van het koninkrijk van God. Het evangelie, de goede boodschap, dat hij koning is. Het evangelie van zijn koning zijn en van zijn koninkrijk, zijn heerschappij. Dat hij Heere is en dat hij heerst. Hoe gaat het op school? Als de meester ook maar even de klas uitloopt, dan is de kans groot dat binnen de kortste keren het één grote puinhoop is in de klas. Ja toch? Dan is het gezag weg, voor zover de meester gezag heeft. als wie het voor het zeggen heeft, maar even de hielen ligt. Ja, gezag is zo vaak persoonsgebonden. Wie er voor de klas stond of staat. En nou is Jezus weg. Wat nu? Nou, met het heengaan van de Heere Jezus Christus is dat niet zo. Want de macht, en dan met name de macht van het woord, zo lees ik hier, heeft hij overgedragen. Nee, niet zozeer uit handen gegeven en je ziet maar overgedragen en tegelijkertijd zelf de macht behouden. Want Jezus is niet voorgoed verdwenen, ook al is hij uit het zicht. Ja, dat denken mensen wel eens. In geval van ziekte, of in geval van narigheid, dan is het een heel menselijke en soms ook heel kinderlijke reactie die er dan komt. Als men zegt van ja, was Jezus nog maar hier, dan was tante niet ziek geworden, of dan was opa niet overleden. Was hij nog maar op de aarde, dan was dit of dat niet gebeurd. Net alsof Jezus macht niet meer aanwezig is, hier en nu. Niet meer merkbaar is, maar verdwenen. En ja, daar is Hemelvaartsdag dan de schuld van. Eigenlijk een jammere feestdag, zo wordt het soms wel eens opgevat door sommigen. Maar zijn we dan vergeten dat de Heere Jezus bij zijn rondwandelen op aarde, toen hij dus hier wel nog was, ook niet alle zieken heeft genezen en ook niet alle doden heeft opgewekt en ook niet alle narigheid aan de kant heeft geschoven en daarvoor in de plaats overal blijdschap gegeven? Ik denk dat we ook zo nuchter moeten zijn om dat tegen elkaar te zeggen. Ja, maar wat dan? Wat hebben we dan aan hemelvaart? Marcus, die wijst dat in zijn evangelie ons heel duidelijk aan. Hemelvaart, dat is eigenlijk de troonsbestijging van Jezus Christus. Hij is opgenomen in de hemel en hij zit aan de rechterhand van God. En dat is allemaal gebeurd nadat hij gesproken had tot de discipelen. Het koningschap in de hemel, maar ook over de aarde. Bij ons is het vaak zo uit het oog als uit het hart. Iemand verhuist en binnen de kortste keren ben je hem vergeten. En soms informeer je nog wel eens, hoe zou het toch met hem, met haar zijn? Maar ik denk dat nu de Heere Jezus van hier is opgevaren, wij in ieder geval niet de vergetenen zijn. Daarvoor heeft de Heere Jezus te veel gedaan. Daarvoor heeft de Heere Jezus te veel gezegd. En juist ook met het oog op ons. Als je daarover nadenkt, hè, is er eigenlijk wel iets tijdens de rondwandelingen van Jezus op aarde, iets geweest in zijn werk dat hij heeft gedaan met het oog op zichzelf alleen. Zoek het maar op. Ik kan het niet vinden. Nee, zijn liefde had steeds weer die ander, u, jou, mij, op het oog. Van begin tot het eind. En zo heeft hij de wil van zijn vader volbracht. Zo lief de wereld. En zo moest Christus ook koning worden. Nee, niet op een menselijke manier toen hij Jeruzalem binnentrok en iedereen Hosanna riep. Geen koning die wel even de Romeinen het land uit zou wippen, maar koning over hemel en aarde. Uit het oog, uit het hart? Nee. Nog een keer, wij zijn niet de vergetenen. Maar je moet het denk ik omdraaien. Wij vergeten Christus zo vaak en zijn werk en zijn verdiensten. En houden er zo weinig rekening mee dat hij als koning heerst en het voor het zeggen heeft, ook over mij. Hemelvaart, dat betekent zo vaak, en ga dat maar na bij jezelf. Zo, en nou zijn wij de baas. Nou kunnen wij onze gang gaan. Nou hebben wij het rijk alleen. Maar nee, Marcus die laat het ons zien en hij zag eigenlijk hetzelfde als wat we in de Handelingen van de Apostelen lezen over dat wat Stefanus zag terwijl de stenen hem om de oren vlogen en hem ook raakten. Hij zag de zoon aan de rechterhand van zijn vader op de troon. Die plaats, hè, aan de rechterhand van God de Vader, dat is eigenlijk de plaats van de gevolmachtigde. Iemand die namens iemand anders heeft gehandeld, gesproken, gedaan. Vorige week donderdag hadden we de verkiezingen voor het Europees Parlement. En dan kon je ook andere mensen volmachtigen. Dat zij voor jou een stem zouden uitbrengen. De achterkant van de stempas moest dan worden ingevuld. En dan kon je met 2 of soms met 3 briefjes naar het stembureau gaan. Jij was gevolmachtigde en je trad op namens die ander. Nou, dat betekent het zitten van Jezus aan de rechterhand van zijn vader ook. Hij is Gods de Vaders gevolmachtigde. Hij heeft God vertegenwoordigd hier op aarde. Van zijn geboorte tot de hemelvaart. En hij heeft laten horen en laten zien hoe en wat God wilde. En machtig en koninklijk is hij bezig geweest. Is hij rondgegaan. En heeft Jezus aan de dag gelegd dat er geen grenzen zijn waar zijn rijk ophoudt. Nooit heeft dat een einde. Nou, zo'n koning kom je nergens anders tegen hier op aarde. Let er ook op. Hij is geen koning die blindelings regeert. Onbetrokken. Ook is de koning der koningen niet werkeloos. Hij is nog steeds aan het werk. Zo geeft Marcus ons dat ook mee. Je leest dat in de tekst. De discipelen zijn erop uitgegaan. De belangrijkste activiteit die ze hebben meegekregen was het preken van het woord. Het is belangrijk om dat voorop te stellen. Heel veel mensen zijn vaak uit op iets aparts. Ook op wonderen of tekenen of bijzonderheden. En dan is de kans groot dat je met het wonder wegloopt. Bij de Heer Jezus waren de wonderen en de tekenen eigenlijk alleen maar de plaatjes bij het verhaal. De illustraties bij zijn woord. Bij zijn verkondiging. Maar daardoor werd zo vaak vergeten waar het om ging. En daarom werd er aan het eind van Jezus' leven ook geroepen: weg met hem, kruist hem, we moeten hem niet. En het mooie is dat hier staat dat je wonderen mag verwachten van het woord, van de verkondiging, van het woord dat werkt. Dat wat uitwerkt. Hoe dat werkt? Nou, doordat het vlees geworden woord Jezus Christus meewerkt, zo lees ik. En letterlijk geeft dat woord meewerken aan dat Jezus Christus nog steeds inspanningen getroost om zijn woord, om zijn belofte gestand te doen. Anders gezegd, het blijft een heel karwei, niet alleen om het woord te verkondigen, maar om daarbij het ook nog mensen te laten treffen in het diepst van hun bestaan. Met Pinksteren is dat met name het werk van de Heilige Geest geworden. Maar dat komt nog, Handelingen 2. Het werk van mensen die erop uitgestuurd zijn, is eigenlijk onmogelijk, is eigenlijk tot mislukken gedoemd, als Jezus niet meewerkt, als Hij er niet achter staat. Zonder zijn medewerking zou het alles alleen maar dor en doods zijn. Maar nu, omdat Hij meewerkt, is het levende verkondiging. Het woord wordt bevestigd. Het woord wordt als het ware bewezen. Zonder dat dat er nou per se bij bedongen was. Die tekenen die genoemd worden, die gingen niet vooraf. Die volgden. Ze zijn als het ware een toegift van Jezus. Hij werkt mee en Hij werkt ermee. Ze volgen. Nogmaals, niet vooraf, zodat de mensen op grond van de tekenen gingen geloven. Dan heb je de kans dat je zo gemakkelijk een wondergeloof hebt. Tekenen volgden achteraf. Net voor onze tekst worden daar een aantal tekenen genoemd. Demonen die worden uitgeworpen. Vreemde talen die worden gesproken. Slangen die worden opgepakt. Handen die op zieken worden gelegd. Nou, dat waren fikse tekenen. Maar ze waren begeleidend. Niet iedereen werd genezen. Niet elke dode werd opgewekt. Het zijn gaven die geschonken werden, maar die niet de hoofdzaak en de hoofdmoot vormen. Het woord ging voorop. En dat moest geloofd worden. Teken is een bijzaak. Het komt erbij. Maar ook weer niet als automatisme. Als toegift uit de hemel. En God laat het me merken dat Jezus Christus inderdaad niet stil zit. Dat Hij die geweldige scheiding tussen hemel en aarde, tussen Hem en ons, weet te overbruggen. Hij, de Heilige, tegenover ons, onheilige. En toch, we zijn voor Hem niet te min. Zo wil God zijn woord verkondigd hebben aan alle schepselen. Dus niet dat we denken van nou, die heeft het niet nodig. Of die is toch te ver afgedwaald. Aan alle creaturen, alle schepselen. Het woord van God. Als je daarover nadenkt, dan brengt je dat als het ware onder een hemelse hoogspanning. Een hemelse hoogspanning die eigenlijk voor ons ondraaglijk is. Maar heb je het gemerkt? Het woord werkt. Het woord werkt wat uit. Tot eer van God. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Let erop, er staat niet dat alle gelovigen deze tekenen zullen doen. Het zijn geen tekenen van de gelovigen, maar tekenen die volgen op het goede nieuws. En deze wonderen bewijzen niet dat iemand gelooft, maar dat het woord van Jezus waar is. Geschonken tekenen, ze volgen. Het gaat er dus niet om dat we eerst zien en vanwege de tekenen dan pas geloven of misschien zelfs wel eerst zien en dan zullen we nog wel eens zien. Tekenen volgen. Het woord houden we voorop in het volste vertrouwen dat God niet liegt en dat het aan Hem niet ligt. Zo was die hemelvaart van de Heere Jezus Christus voorlopig zijn laatste verschijning. En daarna volgde zijn verdwijning. Maar één keer komt hij wel weer, hè? uit de hemel, vanaf zijn troon. Nu nog is Jezus aan het werk, meewerkend aan de verkondiging. Nu nog is hij zijn volbrachte werk als redder aan het aanbieden en aan het verbreiden en verspreiden. Nu nog is hij de redder tot wie we als stervelingen de toevlucht mogen nemen. Nu nog doet Jezus er alles aan om ons maar te bereiken. Kerkdiensten, gemeentewerk, clubs. Ze zijn er niet voor de aardigheid, nee. Ze zijn ons gegeven en gelaten om ons in alles, onze blik te laten richten op de hemel waar Jezus Christus is. En ja, waar jij en ik en u, waar wij ook worden verwacht. Christus ging daarheen om plaats te bereiden. De stoelen klaar te zetten, zei ooit iemand eens. Plaats, boven. Voor wie eigenlijk geen plaats was. Hemelvaartsdag, vandaag de dag. Maar zie je uit naar die laatste dag, de jongste dag, als een dag van grote vreugde? Hier beneden is het niet. Zo werd er vroeger wel gezongen en gezegd. En dat zal waar zijn. Maar zolang we hier beneden zijn, hebben we met de discipelen de taak op te vatten en voor te zetten. Om overal er de mond vol van te hebben. Van het evangelie van het koninkrijk. En de Heer Jezus werkt mee. En goed. Het gaat immers heen naar dat koninkrijk. Dat bestaat voor eeuwig. Waar God is, alles. En in alle. En eens, zo zeiden we, komt die redder terug. Alleen dan is hij rechter. Om het mij, om het jou, om het u te vragen. Wat heb je nou gedaan? Met mijn woord. Wat heb je gedaan met de tekenen die ik zelf gewerkt heb ter bevestiging? Heb je gehoord? Heb je gehoorzaamd? Dan is dat tot verheerlijking van onze hemelkoning. Laten we dan onze harten opwaarts in de hemel verheffen. Daar is Christus Jezus. En laten we het hem toeroepen. Kom, Heere Jezus, wij zijn gereed. Of niet? Amen. We zingen uit op toonhoogte nummer 111, de versen 2 en 3. Op uw woord, o leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af. In uw hoede zijn wij wel geborgen. En schoon eerlang het oog ons breekt, open gaat het op de grote morgen. 2 en 3 van op toonhoogte 111. gaan u samen danken en bidden. Hemelse Vader, we komen tot u. Niet omdat we zelf die weg hebben gevonden, maar in Jezus' naam. Omdat uw Zoon het geboden heeft om zo de toevlucht te nemen tot u. We danken u voor uw woord, waarmee we alle schepselen mogen moeten bereiken. Wat is dat van belang? Om niet egoïstisch te zijn en egoïstisch om te gaan met de dingen die u hebt laten neerschrijven. Alsof ze alleen maar ons eigen ik zouden betreffen. Zo lief hebt u de wereld gehad. Wat is dat wijds en wat is dat wijd? Omdat heel de wereld valt ook onder uw koninkrijk. Daar wilt u zeggenschap en heerschappij over. Maar als we kijken in de wereld om ons heen, dan is het niet alles en iedereen die bukt en buigt voor uw majesteit en macht. Wat houden we onszelf graag groot en gaande en staande en hebben we o zo gemakkelijk ons eigen zegje klaar en reageren we niet in de lijn die is tot uw eer. Vergeef ons dat, o God, als daar opstand is en misschien wel boosheid in ons hart, vergeef ons dat en leer ons ons oor, ons hart te luisteren te leggen bij wat u hebt laten neerschrijven. Heere God, geef dat dat ons bemoedigt en vermaant, vertroost en onderwijst en dat we van daaruit ook weer naar anderen toe kunnen. We bidden u voor en ieder die het moeilijk heeft. Vanwege ziekte. Vanwege zorgen. Vanwege verdriet. Vanwege rouw. We denken in het bijzonder aan de familie van Avieren, met wie we morgen op de begraafplaats zullen staan. Geef Heere ook daar uw troost te ervaren. En dat dan ook uw troost een teken mag zijn dat uw woord waar is. Geef, Heere God, dat we het mogen merken. Dat u in Jezus Christus werkt, nog steeds, en niet werkeloos toeziet. We bidden u ook voor hen die blij zijn. We danken u met Peter en Christi van Engelenhoven, die elkaar gisteren het ja-woord mochten geven. Wees hen nabij, van stap tot stap ook naar de toekomst toe. Opdat hun liefde en trouw zichtbaar mag zijn, geketend aan uw liefde en trouw. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood, waarin mensen willen heersen en niet willen buigen voor u, de koning der koningen. Geef dan dat we ook als christelijke gemeente, ouderen en jongeren, iets mogen uitdragen waarom we u dienen en wat daar heerlijk aan is, om u de eer te geven. Bewaar en vermeerder uw kerk, ook daar waar ze wordt verdrukt en naar het leven gestaan soms. Geef, Heere God, hou vast en kracht. En laat ook daar tekenen van uw macht en majesteit volgen. Tot bemoediging, ook tot vermaning, dat we het zelf niet kunnen, maar stijl afhankelijk zijn van u. Heere God, we bidden u, neem ons in uw hoede ook het verdere van deze dag. En laat uw woord voor een ieder onzer zijn als de regen of als de sneeuw. Wat hebben we er soms een last van, zeker als het wat te lang naar onze zin regent. Maar laat uw woord zijn als de regen, als de sneeuw die de aarde dwars door nat maakt. En zorgt voor vruchtbaarheid en groei en bloei tot eer van u. Geef dat we dat nooit vergeten. Wil ons horen uit genade alleen, onverdiend, in Jezus naam. Amen. We mogen nu onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. We hebben 3 rondgangen. De eerste is bestemd voor het werk van de diakenen. De tweede voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het bouwfonds. Aan de uitgang zien we de zendingsbussen die bestemd zijn voor het werk van de vakantie. Van de vakantie Bijbelweek. U vergeet ook die niet. Daarna willen wij samen zingen uit Psalm 110, de versen 1 en 7. Dus heeft de Heer tot mij een Heer gesproken, zit op de troon, ter rechterhand, naast mij. Hij zal op weg eens drinken uit de beken, daar hij gevaar, nog strijd, nog moeite ontziet. Daarom zal hij het hoofd naar boven steken, met eer bekroond in het goddelijk rijksgebied. Eerste en laatste vers van Psalm 110. De tussenclub is uitgenodigd om nog in het baken samen te zijn. Daar hebben we nog een natje voor jullie. Ga dan heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.